Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Hybride auto's beleven hun laatste gloriemoment vlak voordat ze fiscaal oninteressant worden. Leasebedrijven zien een duidelijke stijging in het aantal hybride contracten. De federale regering keurt het masterplan van Elia goed. De komende 10 jaar mag het netbedrijf miljarden pompen in hoogspanningslijnen en energieeilanden. Wat betekent dat voor jouw portemonnee? En wat dacht je van een glaasje water gepuurd uit varkensbloed? We zoeken zo dadelijk uit hoe dat smaakt. Het is woensdag 10 mei, welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Wil je nog een hybride als bedrijfswagen? Dan is nu het moment om hem te bestellen. Alleen degenen die nog voor juli worden ingeschreven, behouden 4 jaar maximaal gunstregime. Daarna is dat voorrecht enkel weggelegd voor 100% elektrische auto's. Veel chauffeurs hebben last van bereikangst en willen dus liever zo'n hybride waarmee je nog brandstof kan tanken. En de bedrijven die betalen voor die leasewagens gaan daar dus wel gedeeltelijk in mee. Goedemorgen, Bas Kursjes.
Goedemorgen, Bert.
Mobiliteitsexpert hier bij de Tijd. Bas, wat zien de leasingbedrijven nu gebeuren?
Ja, ze zien wel een behoorlijke toename van de vraag naar hybride aandrijvingen en ook nog wel de klassieke benzines en diesels. In aanloop naar die nieuwe wetgeving die er vanaf 1 juli komt. Het is vooralsnog niet zo sterk als dat het afgelopen december was. Toen er werd geanticipeerd op een verandering die op 1 januari in werking trad. Die beperkte de fiscale aftrek van de benzine en diesel die je nog tankt met een hybride auto.
Die nieuwe fiscaliteit, Bas, van hybride bedrijfswagens. Hoe zit dat precies? Wat verandert er exact op 1 juli?
Ja, die plug-in hybrides, als die besteld worden na 1 juli, dan vallen ze onder een nieuw fiscaal regime. En dat betekent dat de fiscale aftrek ervan, van die bedrijfswagens, dat die eigenlijk de komende jaren gradueel, maar wel sterk zakt. En nu kan dat nog oplopen tot 100%. Maar vanaf 2025 zakt dat dan naar 75%, een jaar later naar 50%, naar 25% en in 2028 is het dan zelfs 0%. Dat kan een slok op een borrel spelen, zeker omdat de plug-in hybrides natuurlijk niet de allergoedkoopste auto's zijn. Een mooi voorbeeld kwam wel van de dealergroep van Mossel. Zij hebben gewoon de oefeningen gemaakt voor hun eigen vloot, van de werknemers van Mossel dus. Het zijn ongeveer 200 bedrijfswagens. En nadat ze de berekening hadden gemaakt, bleek dat eigenlijk voor een 60-tal bedrijfswagens eigenlijk goedkoper was om ze nu al stop te zetten en te vervangen door nieuwe contracten. En dan nog snel nu eventjes gebruik te maken van de huidige regeling voor 1 juli.
Dat is leuk voor die mensen. Mogen dan al iets vroeger een nieuwe bedrijfswagen kiezen, zolang het dan een hybride is natuurlijk. Vandaar dus die rush. Veel mensen willen liever nog geen 100% elektrische als volgende auto. Heeft dat alleen met die bereikangst te maken?
Nee, wat je ook ziet is dat aan de onderkant van het segment er eigenlijk echt wel een probleem aan ontstaan is. Directieleden, managers enzovoort, iedereen met een behoorlijk leasingbudget. Ja, daar past wel een Tesla in, een grote BMW, een grote Mercedes, elektrisch. Dat gaat allemaal wel. Maar bijvoorbeeld in de thuiszorg is dat al een veel groter probleem. Er wordt met kleine auto's gereden en daar is het heel moeilijk om in die kleine budgetten een volledig elektrische auto te passen. Eigenlijk thuiszorgorganisaties als Immens en het Wit Gele Kruis, die hebben daarover vorige week al aan de noodklok getrokken bij minister van Financiën Vincent van Petegem. Nou, die heeft die hete aardappel weer doorgeschoven naar minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat is dus nog niet helemaal opgelost. En de vraag is natuurlijk hoe je dat zou kunnen oplossen.
Inderdaad, want echt goedkope kleine elektrische auto's zijn er dus nauwelijks. Dankjewel, Bas Kusjes.
Met veel plezier, Bert.
2.
Vandaag is het algemene vergadering bij postbedrijf Bpost, zoals we weten, geplaagd door onthullingen die op zijn minst een schijn geven van belangenvermenging. Als de Bpost-bestuurders vandaag geen kwijting krijgen, dan kunnen ze later, als een en ander bewezen wordt, voor grote sommen geld aansprakelijk worden gesteld. Als de bestuurders geen kwijting krijgen, wil dat zeggen dat ze volledig zelfverantwoordelijk zijn voor hun daden, dat het beleid dat ze voerden niet werd goedgekeurd en dat ze dus aansprakelijk zijn voor eventuele foute beslissingen. Dat kan al gauw gaan om miljoenen euro's die een bestuurder in geval van een fout op tafel moet leggen.
Krijgen de bestuurders straks toch zo'n kwijting? Alles wijst erop van niet. Maar de hoofdvraag van de vergadering straks zal zijn hoe het tij kan worden gekeerd en het postbedrijf weer stevig op de rails kan worden gezet. En dan vooral, wie gaat dat doen? Want een nieuwe CEO is ook nog lang niet in zicht. 3. Elia krijgt groen licht van de regering voor haar 10-jarenplan. Federaal energieminister Tine van der Straten van Groen geeft haar fiat aan de plannen van het netbedrijf om tegen 2034 hoogspanningslijnen, energieeilanden en connectiekabels met andere landen aan te leggen voor miljarden euro's. Wat is Elia precies van plan en hoe gaan jij en ik dat voelen aan ons topcontact en in onze portemonnee? Goedemorgen, Tobe Steel.
Goedemorgen, Bert.
Specialist hier in huis voor het energiebeleid. Tobe, je hebt dat goedgekeurde 10-jarenplan van Elia is grondig bestudeerd. Vat het eens samen. Wat is het netbedrijf allemaal van plan?
Ja, ze schuiven heel wat investeringsprojecten naar voren. Die zijn lang niet allemaal nieuw. Zo zitten daar ook bijvoorbeeld de Ventiluskabel door West-Vlaanderen in, waar al veel commotie rond is geweest. Ook de Boucle du Hainaut-kabel doorheen Henegouwen, het broertje of zusje van Ventilus. Maar het plan keurt ook een aantal grote nieuwe projecten goed, waar al wel even sprake van was, maar die nog op goedkeuring wachten, zoals de Nautilus, een extra kabel om ons aan te takken op het Britse elektriciteitsnet, of Triton Link, de connectiekabel naar Denemarken, in de hoop om windenergie van daar naar hier te kunnen halen.
Heel wat grote straffe werven zijn dat, Tobe. Waarom moeten die er komen? Waarom is ook dat 10-jarenplan dan zo belangrijk?
Ja, Elia zegt vooral dat het wil anticiperen en dat we niet in Nederlandse toestanden willen komen, om het zo te zeggen. In Nederland zijn er heel wat bedrijven die niet meer kunnen aansluiten op het net, omdat het net gewoon verzadigd is. Door nu al de voorbereidingen te treffen en de nodige investeringen in gang te zetten, wil Elia vermijden dat naarmate dat we steeds meer elektriciteit gaan verbruiken, meer met elektrische wagens rijden, warmtepompen gebruiken en dat ook de industrie de switch gaat maken naar elektriciteit, dat hier gelijkaardige problemen gaan opduiken.
Oké, hoe zit het met de centen, Tobe? Want ja, ik neem aan dat dat allemaal wel wat zal kosten.
Ja, het exacte bedrag voor de komende 10 jaar is nog niet becijferd. Wel is nu al duidelijk dat het echt om miljardenbedragen zal gaan. Bijvoorbeeld voor de komende 4 jaar schuift Elia nu al een investeringsbedrag van 6,5 miljard euro naar voren in België. En dan moet een heel groot pakket van die investeringen nog komen. Het is dus vrij zeker dat de Elia nettarieven, dus het gedeelte dat u en ik en bedrijven via de elektriciteitsfactuur betalen aan Elia, dat dat fors omhoog gaat gaan. De komende 4 jaar vraagt Elia al een verhoging van die tarieven met 78%. Voor de komende 4 jaar spreek je dan over 40 euro extra ieder jaar per gezin gemiddeld. En daar zal het waarschijnlijk niet ophouden. Ook in de jaren nadien nog zal dat bedrag alleen maar toenemen.
Dankjewel, toch, Tobe Steel.
Graag gedaan. 4.
Luidende kwartaalresultaten van Disney. Vanavond het begin in van een mooi sprookje. Beleggers zitten er natuurlijk op te hopen.
Voorkennis.
Sinds de lancering van streamingdienst Disney Plus in 2019 verloor het bedrijf bijna $10 miljard. Eerder dit jaar ontsloeg het ook 7000 werknemers. Hoopgevend is dat concurrent Warner Brothers vorige week in zijn kwartaalresultaten kon aantonen dat een streamingdienst wel winstgevend kan zijn. Maar Warner kampt dan weer met tegenvallende inkomsten uit de klassieke tv-business. Het is dus afwachten tot vanavond of Disney daar wel een positieve balans kan voorleggen. Analisten verwachten een stijging van de omzet richting 22 miljard tegenover 19 miljard in het tweede kwartaal vorig jaar. Tegelijkertijd vecht de entertainmentreus een cultuuroorlog uit met gedoodverfd republikeins presidentskandidaat Ron DeSantis, de reactionaire gouverneur van Florida, die Donald Trump vaak langs rechts nog voorbij steekt. Hij noemt Disney het magische rijk van woke en probeert het in zijn staat zoveel mogelijk pijn te doen. Maar Disney laat dat niet aan zijn hart komen en released eind deze maand een live-action remake van De Kleine Zemermin met een zwarte actrice in de hoofdrol. 5. Tegenslag voor voedingsbedrijf What's Cooking, vroeger Terbeke. Het mag de twee bedrijven die het al 1,5 jaar op toog heeft waarschijnlijk niet overnemen. Want Cooking had zijn zinnen gezet op de Belgische en de Nederlandse dochterbedrijven van de Mexicaanse voedingsmultinational Sigma. De Belgische is Imperial Meat Product. De nummer 2 is dat op onze markt na What's Cooking. Imperial staat vooral bekend van het broodbeleg van Aoste en de Ardeense worsten van Marcassou. Maar die overnamedeal staat dus op de helling. Het auditoraat van de Belgische mededingingsautoriteit stemt er niet mee in. Dat is nog niet bindend. De concurrentiewaakhond moet zich later definitief uitspreken, maar het ziet er dus niet goed uit. What's Cooking is er uiteraard vlammend mee oneens en werkt de komende dagen aan een reeks schriftelijke opmerkingen voor de mededingingsautoriteit.
6.
Wat dacht je van een glaasje water gepuurd uit varkensbloed? Het bloedverwerkende bedrijf Veos investeert 2 miljoen euro in een installatie om water uit varkens- en runderbloed te zuiveren tot perfect drinkbaar water.
Bloed bestaat uit 80% water. Vandaag zijn we een stap verder gegaan waarbij we dit eigenlijk opzuiveren tot drinkbaar water.
Robert Slee is CEO van Veos.
De reden waarom dat wij dit doen is natuurlijk, iedereen rond zich heeft dit ook gemerkt afgelopen zomer, water wordt een schaars goed. Bij Veos zijn we graag voorbereid. Wij hebben absoluut water nodig om ons bedrijf te kunnen runnen. Dit gaat gewoon op ons drinkwaternet van het hele bedrijf. Alle processen zullen daar ook van gebruik maken, maar net zozeer het kraantjeswater die dient om water te drinken of de koffie. Bij deze kunnen wij nu al 50% minder water oppompen en in de toekomst zouden wij graag dit nog minder doen.
Het is een West-Vlaamse wereldprimeur die ervoor moet zorgen dat het bedrijf per dag 150.000 liter grondwater minder zal moeten oppompen dan nu. En je hoorde het Slee al zeggen, het gefilterde bloedwater gaat niet alleen naar industriële processen, het gaat ook in de koffie en in de waterglazen.
Ja, het water smaakt zoals dat moet smaken, naar water. Het heeft iets minder smaak, wegens dat er iets minder mineralen in zitten.
De nieuwe zuiveringsinstallatie komt eerst op de Veos-site in Zwevenzeelen. Later zijn ook buitenlandse vestigingen aan de beurt. Ze werken met glasfilters, kaarsfilters en omgekeerde osmose. Er kwamen zelfs al vragen binnen om het bloedwater in flesjes te verkopen.
Het idee is inderdaad geopperd geweest om zelfs eventueel een of ander cocktail van te maken. Een Bloody Mary of zo. Maar dit ligt niet echt in de plannen van het bedrijf, omdat wij het water eigenlijk zelf brood nodig hebben.
7.
Beste goede beat, toch dit. Dit is Purple Haze van Berchelle. Een van de nummers op de This is Boomy playlist op Spotify die het hebben overleefd. Spotify heeft net tienduizenden van die Boomy nummers verwijderd. Boomy is een platform waarbij artiesten artificiële intelligentie kunnen gebruiken om muzieknummers te maken. Dat kan zonder al te veel inspanning of talent, waarmee ik niks wil zeggen over Rachel natuurlijk. Maar omdat je er zo snel en makkelijk originele muziek mee maakt, zijn er op korte tijd belachelijk veel nummers mee gemaakt. Volgens Boomy zelf 14,5 miljoen nummers, oftewel 14% van alle opgenomen muziek in de geschiedenis van de mensheid. En die nummers komen dan ook op Spotify terecht. Worden ze daar allemaal beluisterd door echte mensen? Nee, natuurlijk niet. De meeste worden door helemaal niemand beluisterd, maar toch merkt de Universal Music Group iets op. Die studio monitort AI-nummers op Spotify rigoureus met het oog op copyright claims en zag dat er een paar toch wel heel veel downloads kregen. Het werd al snel duidelijk dat het om een kunstmatige streaming ging. Daarbij luisteren bots voor pakweg 5 euro 1000 keer naar een nummer, omdat de artiest dan een bijdrage krijgt, genoeg om uiteindelijk winst te maken op die 5 euro. Vaak zijn die nummers 31 seconden lang, om net de betaaldrempel van een halve minuut te halen. Spotify heeft er dus zoveel mogelijk verwijderd nu. Wij gebruiken voorlopig nog geen bots, dus als je de 7 leuk vindt, vertel het aan al je vrienden en businesspartners. Alleen zo kunnen we groeien en de beste ochtendpodcast voor jullie blijven maken. Bedankt om te luisteren, nog een heel fijne dag en tot morgen.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook U verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.